Dit is een podcastserie van Bijbels Beraad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze eerste aflevering staat dominee M. van Reenen uit Oldebroek met ons stil bij het eerste huwelijk, namelijk tussen Adam en Eva.
Wat staat er veel in de Bijbel over het huwelijk, over man en vrouw, over het samenleven van man en vrouw, alles wat daaromheen behoort. Ontzettend veel over wat Gods bedoeling is, wat Hij van ons vraagt, wat Hij daarin belooft. Maar dat is niet het enige. Er staat ook ontzettend veel in de Bijbel over hoe het gaat. Voorbeelden van mannen en vrouwen, voorbeelden van huwelijken, vanaf het begin van de wereld tot het einde van de tijd waarin de Bijbel geschreven is. Het leek ons goed om in een nieuwe serie podcast daar aandacht voor te vragen. Al die huwelijken die er geweest zijn en om dan daar een aantal eruit te halen. En dan beginnen we bij het begin. Het allereerste huwelijk. Adam en Eva. Een huwelijk waar ontzettend veel over te zeggen valt, zeker ook met lijnen naar de rest van de Bijbel. Wat we uiteraard in één Bijbelstudie niet kunnen doen. Dat hoeven we ook niet te doen. Er is in andere podcasts over Genesis 2 en 3 al veel over gezegd. Nu vragen we vooral aandacht voor de praktijk van het huwelijksleven tussen die ene man en die ene vrouw, Adam en Eva. Hoe ging het toen eigenlijk en wat kunnen wij daarvan leren? Het is een uniek huwelijk geweest. Hun huwelijksdag is een dag zoals die er nooit eerder geweest was. En daar ook nooit meer geweest is. Adam was alleen. Hij was niet alleen. In het huwelijk zeg maar alleen. Maar hij was de enige mens op aarde. Hij had gezelschap genoeg van dieren, maar niet van medemensen. Hij was gelukkig, maar wel incompleet. Op een zeker moment ging hij slapen. God bracht hem in een diepe slaap. En zonder dat Adam er iets van wist, nam God een rib uit hem en maakte hij een vrouw. En daar stond toen die vrouw, een levende vrouw, net als Adam, direct door God gemaakt. Eva, toen zij haar ogen opendeed, zag ze daar Adam, haar man, slapen. Wat heeft zij gedacht? We weten het niet. Maar wel wat Adam gezien heeft. Adam werd wakker, hij sloeg zijn ogen open en daar zag hij een schepsel zoals hij dat nog niet gezien had. Bij al de dieren niet. Zij was anders. Zij leek op hem. Deze, zegt hij dan, is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn been. En daarom geeft hij er ook de naam manin. In het Hebreeuws staat er voor man ish. Voor vrouw Isha. De man en de manin. Ze horen bij elkaar. En het eerste lied uit de Bijbel gaat hierover. Het eerste lied is een huwelijkslied. Deze is ditmaal. Vlees van mijn vlees. Been van mijn been. Een jubel. Van Adam. Als zij nu zo elkaar zien. Als ze elkaar uit Gods hand krijgen. Dan is daarmee ook hun huwelijk gesloten. Er waren geen getuigen bij. Dat wil zeggen geen aardse getuigen. Dat kon onmogelijk. Hierna hoort dat wel bij het huwelijk. Het huwelijk is altijd een zaak waar getuigen bij zijn. Het zij de ouders, het zij stadgenoten, wie dan ook. Maar getuigen, die ontbreken hier. Maar de hemel is getuige. De engelen zijn getuigen. De engelen zullen gejuicht hebben over dit huwelijk dat hier gesloten werd. Een hemelshuwelijk op aarde. Een huwelijk dat model staat voor de huwelijken hierna. Want daarom schrijft Mozes erbij, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Dus Mozes zegt, wat hier gebeurd is, dat is iets voor alle tijden na. Het staat model voor hoe het huwelijk eruit hoort te zien. Het staat tegelijk model voor nog een ander huwelijk, het hemelse huwelijk, het huwelijk tussen Christus en zijn kerk. Van hem schrijft Paulus later, zoals Adam en Eva één vlees waren met elkaar, zoals mannen en vrouwen één vlees worden met elkaar, zo is de gelovige één geest met Christus. Elke keer als iemand tot geloof komt, dan is dat als het ware een nieuwelijke huwelijkssluiting. Een huwelijkssluiting die volmaakt zal worden in de eeuwige heerlijkheid. Openbaring 21 spreekt van de bruiloft van het Lam. Ook daar zijn de engelen getuigen. Ook daar zullen de engelen juichen om dat huwelijk dat gesloten is en eeuwig duren zal. Dat huwelijk waarin weer hersteld wordt wat er in dat eerste huwelijk kapot gegaan is. Want er is veel kapot gegaan. Adam en zijn vrouw, ze hebben daar geleefd in de Hof van Eden in volmaakte harmonie. Ze hadden geen huwelijksproblemen. Er was geen verwijdering van God. Er was vrede. Maar het heeft niet zo lang geduurd. We weten niet hoe lang het geduurd heeft. Daar laat de Bijbel zich niet over uit. Weet alleen dat er al spoedig een probleem kwam. En dat probleem, dat zien we zich eigenlijk al een beetje voltrekken. Tot hiertoe was Adam als hoofd van het gezin aan het woord. Hij heeft zijn vrouw een naam gegeven. Hij heeft zijn vrouw leiding gegeven. Maar dan in Genesis 3, dan komt er iemand als het ware tussen. En nee, die spreekt niet Adam aan. Adam die alle dieren kende. Adam die geroepen was om leiding te geven aan zijn vrouw en haar te beschermen. Hij spreekt Eva aan. De duivel die zit als het ware verscholen in de slang. Die spreekt Eva aan, de vrouw. En de vrouw gaat erop in. De vrouw gaat naar de man en die neemt haar man mee. En ze zegt, joh, moet je eens kijken, zouden we niet gaan eten van die boom? En de vrouw eet en de man eet. En ze vallen. Ze vallen af van God. En ze vallen uit elkaar. Het huwelijk dat zo mooi begonnen was, dat ligt in duigen, dat ligt in scherven. En hier is duidelijk, scherven brengen geen geluk. Daar tussen de scherven ligt nu ook hun geluk ter aarde. Adam en Eva, zij schaamden zich niet, stond er eerst. Voor hun val schaamden zij zich niet, ze waren naakt, er lag niks tussen. Ze hadden geen reden om zich tegenover wie ook maar te schamen. Maar nu wordt het anders. Ze kruipen achter de struiken, ze schamen zich. Ze schamen zich in het bijzonder voor God. Eén ding is wel opmerkelijk. Er staat, daar lijkt het althans op, dat ze samen verstopt zijn. Ook al was er iets tussen hen ingekomen, toch, het huwelijk blijft in stand. Samen zitten ze daar achter de struiken, samen in hun nood, samen in hun schuld voor God, samen in hun gebrokenheid. Is dat ook niet een beeld van het huwelijk? Gebroken, problemen in het huwelijk, problemen buiten het huwelijk, in bijzonder schuld voor God, maar toch bij elkaar. Toch in die beslotenheid van het huwelijk, toch op een bepaalde manier aan elkaar verbonden. Zo zitten zij hier achter de struiken, dan worden ze dan ook vandaan geroepen. En dan begint God met ze te spreken en dan spreekt hij Adam aan. De duivel sprak Eva aan, God spreekt Adam aan. Maar dan zien we hoe dat huwelijk stuk gegaan is. Als Adam wel ter verantwoording geroepen wordt, maar zijn vrouw de schuld geeft. In plaats van dat hij haar in bescherming neemt. In plaats van dat hij manmoedig zegt, ja God, ik ben de schuldige. Ik heb mijn taak niet verricht. Ik ben ontrouw geweest. Integendeel, hij wijst naar zijn vrouw. En daarmee wijst hij ook naar God, de vrouw die gij mij gegeven hebt. En daar zien we hoe de huwelijksband doorsneden is en hoe daar frictie komt en verwijdering. Toch is daarmee het huwelijk niet voorbij. Als de Heere dan de vloek uit gaat spreken over het huwelijk, dan zien we tegelijk dat het huwelijk in stand blijft. Hij spreekt De man aan als man, de vrouw als vrouw en hen samen als man en vrouw. Over die vloeken is het in eerdere afleveringen gegaan. Er komt een probleem in het huwelijk, in het man zijn, in het vrouw zijn, in het samen zijn. Maar toch houdt God ze bij elkaar. En dat hij ze bij elkaar houdt, dat is gegrond in zijn grote belofte van leven. Ik zal vijandschap zetten. Nee, dan zegt God niet, ik zal vijandschap zetten tussen man en vrouw. Dat is er wel gekomen. Maar dat is niet Gods bedoeling. God wil liefde geven tussen man en vrouw, ook na die tijd. Hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u, en dat zegt hij tegen de slang, en daarmee tegen de duivel, tussen u en deze vrouw. Hij zegt, ik bewaar de mens, ik bewaar ook het huwelijk. Als God dat gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad, dan is dat als het ware een opluchting voor Adam en zijn vrouw, dat ze niet overgeleverd zijn aan de duivel en aan de vernieling. Ook belooft God zaad. Adam en Eva kunnen nog moeilijk overzien wat dat zal zijn, maar we weten dat zaad, dat is de grote nazaad, Jezus Christus. Hun nageslacht, daar zijn vele generaties, maar het gaat dan bovenal om hem, die gekomen is uit een vrouw, uit Maria. En dat geeft Adam en zijn vrouw hoop. Want zie wat er gebeurt. God heeft een hele serie vloeken, een hele serie van uitspraken van de gebrokenheid vanwege zijn toorn over de zonde, die heeft hij uitgesproken. Tot en met vers 19. En dan zou je zeggen, dan liggen Adam en zijn vrouw daar plat op de grond. Dan durven ze niks meer, dan happen ze naar adem, dan denken ze, hoe moet het nu ooit verder komen? Maar zo zien we ze niet. Kijk, daar zien we Adam staan, door God aangesproken. En hij moet zeggen, het is terecht, hij heeft geen verweer. Hij kan niet zeggen, kan het niet alsjeblieft anders. En toch staat hij overeind. En hij kijkt naar zijn vrouw. En hij zegt als het ware, ik mag mijn vrouw houden en het leven is niet voorbij. Er is toekomst. Er is toekomst voor mijn vrouw. Er is toekomst voor ons samen. Er is toekomst voor nageslacht. En dat is waarom er nog huwelijken zijn. Dat is waarom er nog kinderen geboren worden. Omdat God doorgaat met zijn werk. Omdat God zijn koninkrijk bouwt uit de huwelijken. Zoals later staat in Malachi 2. Waarom gaf God nou aan Adam één vrouw? Hij zocht een zaad Gods. Dat zoekt hij steeds weer en daar zorgt hij steeds weer voor. Voor nageslacht. Ten diepste vanuit die belofte van Christus. Christus die als mens in deze wereld gekomen is, die de zonde op zich nam, die de gebrokenheid tot zich nam en die te midden daarvan zegt, en nog zorg ik voor leven. Midden in de dood zorg ik voor leven. En daarom kijkt Adam zijn vrouw in de ogen en hij zegt, ik geef je een naam. Ik noem je Eva. Eva, zo heette ze dus nog niet voor de zondeval. Wij noemen het wel standaard zo Adam en Eva. Strikt genomen is die naam Eva dus pas van na de zondeval. Dat die naam Eva lijkt op het Hebreeuwse woord voor leven, Chava. En dat is ook de verklaring, zij is een moeder aller levenden. Hierna krijgen ze kinderen, levende kinderen. En elke keer als Adam zijn vrouw bij de naam noemde, dan mocht hij zich wel verwonderen. God had gezegd, u zult sterven, maar kijk, nu zij leven. Elke keer roept hij haar weer als het ware, leven, zeg leven, zul je dit voor mij kunnen doen? Zeg leven, zullen we samen dat doen? Er is hoop voor Adam en Eva, voor mannen en vrouwen die getrouwd zijn, voor mannen en vrouwen die ongetrouwd zijn. Er is hoop, want er is leven vanwege een levende God en een levengevende God. Die God die het leven geeft en bewaart, die God bewaart ook het huwelijk. Dat laat je op nog een manier zien. In vers 21 staat, God maakte voor Adam en zijn vrouw en Eva dus rokken van vellen. Ze krijgen kleding. Zo wordt hun reinheid bewaard. Zo laat God zien, al is de zonde gekomen, al is er allerlei onreinheid en ontwrichting van het huwelijk gekomen, het is de moeite waard om dat te blijven verdedigen, om ervoor in te blijven staan. Dat betekent niet dat hierna de problemen voorbij zijn. Nee, die vloeken die uitgesproken zijn, die zijn werkelijk. En nu zegt de Heer dan ook, jullie moeten weg uit dit paradijs. Jullie moeten weg uit deze volmaakte tuin. Het leven is niet meer volmaakt. Jullie moeten de wereld in, de harde werkelijkheid in. Uit het paradijs. En dat is heel stellig. Ze mogen er niet meer komen op straffen van de dood. Als zij het zouden proberen, dan stond daar een engel. Een van die engelen die getuige was van de huwelijkssluiting. Nu moet hij hen tegenhouden met een vlammig zwaard. En dan leven zij buiten het paradijs. Maar zie wat er gebeurt. O, Adam gaat aan het werk. Eva gaat aan het werk. Zweten, pijn lijden, doorn en distelen uittrekken. Elkaar spreken, elkaar niet begrijpen. Al die dingen van het leven horen erbij. Maar zie eens, het eerste wat er van hen staat. En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw. Hij bekende haar. Dat betekent dat geslachtsgemeenschap met haar. Ook al was er wat tussen gekomen. Ook al schaamde zich, ook al maakte ze kleding. Ze durfde toch weer kwetsbaar te zijn naar elkaar toe. De liefde tot elkaar was niet voorbij. Die heeft God in stand gehouden. En nou kunnen ze weer naar elkaar toe. Dat woord bekennen, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws als kennen. Adam kende zijn vrouw. Je zou zeggen, ze kenden elkaar haast niet meer. Hè, toen ze elkaar afwezen, toen Adam zei, nou die vrouw. Maar Adam kent zijn vrouw. Adam die voelt zich verbonden met zijn vrouw en hij begint haar meer en meer te begrijpen. Ook al zullen ze elkaar vaak ook niet begrepen hebben. Ook al zullen ze ook ruzie gemaakt hebben. We lezen daar verder niet van. Maar dat zien we de hele Bijbel door, na de zondeval is dat er altijd. En toch, Adam kende zijn vrouw. Ze hadden elkaar lief. Ze hoorden bij elkaar. Ze kregen samen kinderen. Zo heeft God het willen zegenen. God schonk hun kinderen. Twee zoons. Tenminste, twee zoons worden hier bij namen genoemd. Er zijn andere kinderen geweest, zonen en dochteren. Maar begon met deze twee, Kain en Abel. Wat een vreugde. Ja, zoals Adam gejuicht heeft om zijn vrouw, toen hij zei, deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Zo juicht Eva nu over haar zoon. Ik heb een man van de Heere verkregen. Maar zoveel vreugde als ze erom heeft, zoveel pijn heeft ze er ook al. En zo geldt nog steeds weer, waar grote liefde is, daar kan ook grote pijn ontstaan. Adam en Eva, zij zien dat het niet goed gaat tussen hun beide jongens. En tenslotte moeten ze ervaren dat Kain zijn eigen broer doodslaat. Adam en Eva, zij zijn hun zoon Abel kwijt. Ze staan daar bij een lijk. En ze waren eerst verwonderd dat ze een levend iemand mochten zien. Eva, haar man, en Adam, zijn vrouw. Maar nu staan ze voor het eerst bij een lijk. Een lijk dat niet meer levend wordt. Waar God niet meer de adem in blaast. Die dreiging van God, gij zult de dood sterven, die is werkelijkheid geworden. Staan hier nu niet alleen bij dat ene lijk, maar ook bij hun andere zoon, die een misdadiger is. Een andere zoon die ook niet meer blijven wil, die gaat vluchten weg van voor het aangezicht van God en weg bij zijn ouders vandaan. Hier, deze ouders, ze kennen niet alleen huwelijksvreugde en huwelijksverdriet, ook oudervreugde en ouderverdriet. Maar in dat alles blijft geldig. De vrouw van Adam heet Eva. Wonderlijk, hè? Wonderlijk dat ze Eva heet. In te midden van de dood. Voor de zondeval, toen het leven nog uitbundig bloeide, toen er nog geen dood was. Toen had ze die naam nog niet, maar nu, juist nu de dood er is, heet ze Eva. Omdat hier het evangelie klinkt. Dat God zegt, vergeet niet. Er is nog zoveel nood, nog zoveel gebrokenheid. En het wordt hier nooit beter. Maar er is hoop. Er is leven. Er is vreugde. Vreugde in God. Vanuit Christus. Vreugde die je mag beleven in het huwelijk. Met je kinderen. In het huwelijk van een ander. In de gemeente die ook als een gezin mag zijn. Een vreugde die er ook mag zijn in de gebrokenheid. De gebrokenheid van huwelijksmoeilijkheden. De gebrokenheid van het verlies van een kind. De gebrokenheid van je pijn om een kind dat een andere weggaat. Gebrokenheid omdat je denkt dat het huwelijk voor jou niet is weggelegd. Welke noden dan ook in deze wereld zijn. Er is leven. Aan de ene kant geldt, midden in dit leven liggen wij in de dood. Midden in het tijdelijke leven omringt ons aan alle kanten de dood en wacht ons de dood. Maar door Gods genade geldt het nu ook andersom. Midden in onze dood is het leven gekomen. En uit onze dood roept God ons tot het leven.
U hoorde de eerste aflevering van de podcastserie Bijbelse Personen. Hierin stond het eerste Bijbelse huwelijk centraal, namelijk tussen Adam en Eva. In de volgende aflevering hoopt dominee J.M.J. Kiewiet met ons stil te staan bij het huwelijk tussen Lamech en zijn vrouwen Ada en Zilla. Voor nu, dank voor het luisteren.